Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 33, daarvan het vijfde en het zesde vers. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van z'Heere mond. Zijn goddelijke almacht spreekt en het is er. Zijn wil gebiedt en het wordt terstond. De altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. 5 en 6 van Psalm 33.
Thank you.
Luisteren wij eerst naar de heilige wet van de Heere, zoals die tot ons komt vanuit Exodus 20. En daarna wordt u gelezen uit het boek Daniël, het vierde hoofdstuk, dus Daniël 4. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 73, het elfde vers, toen het zwellend hart met ongeduld en wrevele afgunst werd vervuld en ik geprikkeld in mijn nieren om trots mijn drift de toon te vieren, was mijn verstand van licht beroofd. Ik heb Gods waarheid niet geloofd. Dus het elfde vers van Psalm 73 na de lezing van Daniël 4.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zul gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zul gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. De koning Nebukadnezar aan alle volken, naties en tongen die op de ganse aardbodem wonen. Uw vrede wordt vermenigvuldigd. Het behaagt mij het te verkondigen, de tekenen en wonderen die de Allerhoogste God aan mij gedaan heeft. Hoe groot zijn zijn tekenen en hoe machtig zijn wonderen? Zijn rijk is een eeuwig rijk en zijn heerschappij van geslacht tot geslacht. Ik, Nebukadnezar, gerust zijnde in mijn huis en in mijn paleis groenende, zag een droom die mij vervaarde en de gedachten die ik op mijn bed had en de gezichten mijn zool beroerden mij. Daarom is er een bevel van mij gesteld, dat men voor mij zou inbrengen al de wijzen van Babel, opdat zij mij de uitlegging van die droom zouden bekendmaken. Toen kwamen in de tovenaar de sterrekijkers, de Galdeën en de waarzeggers, en ik zeide in den droom, de waarzeggers, voor hen, maar zij maakten mij zijn uitlegging niet bekend. Totdat ten laatste Daniël voor mij inkwam, wiens naam Belsasar is, naar de naam mijns Gods, in wie ook de geest der heilige goden is. En ik vertelde den droom voor hen, zeggende: Belsasar, gij overste der tovenaars, terwijl ik weet dat de geest der heilige goden in u is, en geen verborgenheid u zwaar is, Zo zegt de gezicht in mijn drooms, die ik gezien heb, te weten zijn uitlegging. De gezichten nu mijn droom op mijn leger waren deze. Ik zag en zie, er was een boom in het midden der aarde en zijn hoogte was groot. De boom werd groot en sterk en zijn hoogte reikte aan de hemel. En hij werd gezien tot aan de einden der ganse aarde. Zijn loof was schoon en zijn vruchten vele. En er was spijze aan dezelfde voor allen. Onder hem vond het gedierte des velds schaduw. En de vogelen des hemels woonden in zijn takken. En alle vlees werd daarvan gevoed. Ik zag verder in de gezichten mijn zoons op mijn leger en zie. Een wachter, namelijk een heilige, kwam af van de hemel, roepende met kracht en aldus zeggende, hou die boom af en kapte zijn takken af, stroopt zijn loof af en verstrooi zijn vruchten, dat de dieren van onder hem wegzwerven en de vogelen van zijn takken, doch laat een stam met zijn wortels in de aarde, en met een ijzeren en koperen band in de tedere gras des velds. En laat hem in den dauw des hemels nat gemaakt worden. En zijn deel zij met de gedierte in het kruid der aarde. Zijn harten worden veranderd, dat het geen mensenhart meer zij. En hem worden een beestenhart gegeven. En laat zeven tijden over hem voorbij gaan. Deze zaak is in het besluit der wachters, en deze begeerte is in het woord der heiligen, opdat de levenden bekennen dat de Allerhoogste eerschappij heeft over de koninkrijken der mensen en geeft ze aan wie hij wil. Ja, zet daarover de laatste onder de mensen. Deze droom heb ik, koning Nebukadnezar, gezien. Gij nu, Belsasar, zegt de uitlegging van dien, terwijl al de wijzen mijns koningsrijks mij de uitlegging niet hebben kunnen bekendmaken. Maar gij kunt wel, terwijl de geest der heilige goden in u is. Toen ontzette zich Daniel, wiens naam Belsasar is, bij een uur lang en zijn gedachten beroerden hem. De koning antwoordde en zeide, Belsasar, laat de droom en zijn uitlegging niet beroeren. Belsasar antwoordde en zeide, mijn heer, de droom wedervaren uw haters en zijn uitlegging uw wederpartijders. De boom die gij gezien hebt, die groot en sterk geworden was en wiens hoogte tot aan de hemel reikte en die over het ganse aardrijk gezien werd, en wiens loof schoon en wiens vruchten vele waren, en waar spijze aan was voor allen, onder wien het gedierte des velds woonde, en in wiens takken de vogelen des hemels nestelden, dat zijt gij, o koning, die groot en sterk zijt geworden, want uw grootheid is zo gewassen dat zij reikte aan den hemel, en uw heerschappij aan het einde des aardrijks. Dat nu de koning een wachter, namelijk een heilige, gezien heeft, van de hemel afkomende, die zeide, hou deze boom af en verderf hem, doch laat een stam met zijn wortels in de aarde en met een ijzeren en koperen band in het tedere gras des velds en den dauw des hemels nat gemaakt worden en dat zijn deel zij met de gedierte des velds, totdat er zeven tijden over hem voorbij gaan. Dit is de beduiding, o koning, en dit is een besluit des Allerhoogsten, het welk over mijn heer den koning komen zal. Te weten, men zal u van de mensen verstoten, en met de gedierte des velds zal uw woning zijn, en men zal uw kruiden al de ossen te smaken geven. En gij zult van den dauw des hemels nat gemaakt worden, en er zullen zeven tijden over u voorbij gaan, totdat gij bekent dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen en geef ze wie hij wil. Wat er ook gezegd is, dat men de stam met zijn wortels van die boom laten zou. Uw koninkrijk zal u bestendig zijn, nadat gij zult bekennen hebben dat de hemel heerst. Daarom, o koning, laat mijn raad u behagen en breek uw zonden af door gerechtigheid en uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan ellendigen, of er verlenging van uw vrede mocht wezen. Dit alles overkwam de koning Nebukadnezar, want op het einde van 12 maanden, toen hij op het koninklijke paleis van Babel was wandelende, sprak de koning en zeide: is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb tot een huis des koninkrijks, door de sterkte mijner macht en ter ere mijner heerlijkheid? Dit woord nog zijnde in des konings mond, viel er een stem uit de hemel: u, o koning Nebukadnezar, wordt gezegd, het koninkrijk is van u gegaan, en men zal u van de mensen verstoten, en uw woning zal bij de beesten des velds zijn, en men zal u gras te smaken geven al de ossen, en er zullen 7 tijden over u voorbij gaan, totdat gij bekent dat de Allerhoogste over de koninkrijken der mensen heerschappij heeft, en dat hij ze geeft aan wie hij wil. Terzelfde uren werd dat woord volbracht over Nebukadnezar, want hij werd uit de mensen verstoten, en hij had gras als de ossen, en zijn lichaam werd van de dauw des hemels nat gemaakt, totdat het haar wies al der arenden vederen, en zijn nagels al der vogelen. Ten einde deze dagen nu hief ik in Nebukadnezar mijn ogen op den hemel, want mijn verstand kwam weder in mij, en ik loofde den Allerhoogste, en ik prees en verheerlijkde de Heeuwige, levende, omdat zijn heerschappij een eeuwige heerschappij en zijn koninkrijk is van geslacht tot geslacht. En al de inwoners der aarde zijn als niets geacht, en hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels en de inwoners der aarde. En er is niemand die zijn hand afslaan of tot hem zeggen kan: wat doet gij? Eenzelfde tijde kwam mijn verstand weder in mij. Ook kwam de heerlijkheid mijn koninkrijk, mijn majesteit en mijn glans weder op mij. En mijn raadsheren en mijn geweldigen zochten mij. En ik werd in mijn koninkrijk bevestigd. En mij werd grotere heerlijkheid toegevoegd. Nu prijs ik Nebukadnezar en verhoog en verheerlijk den koning des hemels, omdat al zijn werken waarheid zijn en zijn paden gerichten zijn. En hij is machtig te vernederen degene die in hoogmoed wandelen.
Wij zingen uit Psalm 81, vers 12, 13 en 15. Opent uw mond, maar mijn volk wou niet naar mijn stem horen. En het 15e vers, och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Dus 12, 13 en 15 uit Psalm 81. En u krijgt gelegenheid om uw gave aan de Heere te schenken. tekstwoordgemeente vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. Kerngedeelte vinden we in het 30ste en 31ste vers. Waar Nebukadnezar zegt: is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb tot een huis van het koninkrijk door de sterkte mijner macht en ter ere mijner heerlijkheid? Dit woord nog zijnde in de mond van de koning viel er een stem uit de hemel: u, o koning Nebukadnezar, wordt gezegd, het koninkrijk is van u gegaan. Zingen we na de prediking uit Psalm 32, daarvan het vijfde vers. Gemeente, hij dacht dat hij ongeëvenaard wijs was. Maar wat was die dwaas? Dwaas. En dat heeft de Heere hem aan zijn verstand gebracht door hem van zijn verstand te beroven. Hoogmoed is waanzin, wordt er in dit verband ook wel eens gezegd. Over wie gaat het eigenlijk? Nebukadnezar. Ja, en niet alleen hij. We moeten ons allen onderzoeken. Want vanuit onszelf zijn we niet beter dan deze koning, die in zijn hoogmoed tot zo'n uitspraak kwam. Maar hier in Daniël 4 lezen we hoe het met die machtige koning, dat was een geweldige machtige koning, maar hoe het met hem is afgelopen. Dat vertelt hij zelf. Als een soort proclamatie, zeg maar, een aankondiging, openlijke aankondiging aan de volken waarover hij regeerde. Het is zo'n 30 jaar na wat er gebeurd is, wat verhaald is in hoofdstuk 2 en 3 van het boek Daniël. Het is 570 jaar voor Christus. Het was een periode van rust, van welvaart. We hebben het gelezen in vers 4, daar zegt Nebukadnezar ook: gerust, ik gerust zijnde in mijn huis en in mijn paleis groenende. Dat betekent dat hij zorgeloos eigenlijk in zijn huis leefde en in welstand in zijn paleis. Nebukadnezar had een bijzondere droom, jongens en meisjes, dat weten jullie wel, in de eerste periode van zijn regering. Denk aan wat er staat in Daniël 2. Dat beeld met dat gouden hoofd enzovoort. Maar hij had ook een droom in de laatste periode van zijn leven. En dat is hoofdstuk 4. Die droom over die geweldige grote boom. En nu is hij dan op het toppunt van zijn macht. En dat zal tegelijkertijd ook blijken het eindpunt te zijn. Evenals in Daniël 2 heeft Nebukadnezar ook in hoofdstuk 3 God geloofd. U weet wel, na die bewaring van die vrienden van Daniël daar in die vurige oven, dan looft Nebukadnezar God. Maar ach, het leven ging weer verder. En het ging toch allemaal goed? Zijn macht en zijn roem groeiden. Dat spreken van de Heere, dat vervaagde. Ja, zo kan dat gaan. Hè? Dat gaat steeds verder dan weg, als het ware. En na 30 jaar is er weinig meer van te merken, eigenlijk niets meer van te merken. Zo kan dat nou gaan. En toch komt God weer bij hem terug. Hij laat hem niet los. Hij doet nog weer een appel op deze koning. Laten we iemand niet afschrijven als we denken dat hij of zij voor ons onbereikbaar is. Want u ziet het. In deze geschiedenis, voor de Heere, kunnen we nog wel bereikbaar zijn. Denk ook niet, ja, vroeger, toen was ik wel met die geestelijke dingen bezig, of veel meer met die geestelijke dingen bezig, maar nu, er wordt wel eens gezegd, hoe ouder, hoe kouder, maar zo ervaar ik dat ook in mijn leven. Het zal nu wel niet meer veranderen. Jawel, dat kan, want onze God is een God die wonderen werkt. De Heere wil dat we jong en oud hem toebehoren. En daartoe laat hij zijn heilstem horen, ook in deze geschiedenis. Maar in Daniël 4 is het wel de laatste keer. Er komt een keer een eind aan. Herhaaldelijk heeft de Heere tot hem gesproken. Is dat zo misschien ook in u of in jouw leven geweest? In je jeugd, 30 jaar geleden misschien ook wel. En wat heeft het ons gedaan? Waar heeft het ons gebracht, gemeente? De Heere de trotse nek toegekeerd? O, hoor dan vanmorgen nog. Hoor en uw ziel zal leven. Want er is wel een grens. Het is nodig ook dat we luisteren, opmerken wat antwoord de Heere geeft. En we mogen bidden, o Heilige Geest, open toch mijn hart en mijn ogen. Opdat ik weet waar het om gaat. Het is de laatste periode van het leven van Nebukadnezar. Dan droomt hij over een geweldige boom die de aarde beheerste. Hij raakte met zijn takken aan de hemel. Loof. De bladeren eraan, het was allemaal prachtig. Veel vruchten, spijs voor allen. Het bood bescherming ook, vogels die woonden in die takken. Een hemelse wachter geeft dan opeens opdracht dat die boom omgehouden moet worden. De takken afgekapt, de bladeren weggenomen. Alleen de wortels mogen blijven. Maar de schaduw is weg en alle heerlijkheid is verdwenen. Aan die boom wordt zelfs, staat er, het hart van een beest gegeven. En weer moeten dan de geleerden van die tijd opdraven. Was de eerste keer ook zo. Weet jullie wel, jongelui? Over dat beeld, de gouden hoofd. Waarom dan nu weer? Vorige keer hadden de geleerden toch ook niks kunnen helpen, helemaal niet kunnen helpen. Waarom gaat Nebukadnezar nou niet direct naar Daniël of nog liever naar de God van Daniël? Heeft hij dan niets geleerd wat er in het verleden gebeurd is? Blijkbaar niet. Dat is ook een les. Blijkbaar niet. Gaan wij gelijk naar de Heere? Of zoeken we overal en elders raad en hulp? Als de Heere de eerste hulp bij ongelukken is, dan is dat al erg. Maar het is nog erger als hij de laatste hulp bij ongelukken is. En die tovenaars en die waarzeggers, hoe gaat dat? Nou, Nebukadnezar zegt het zelf in vers 7. Zij maakten mij zijn uitlegging niet bekend. Ze konden de uitleg niet geven. Waarom niet? Zien ze er tegenop. Ze zullen ongetwijfeld wel aangevoeld hebben dat er iets ergs zal komen. Durven ze het niet tegen Nebukadnezar te zeggen? Want ze konden immers toch altijd wel een verhaaltje ervan maken. Hoe het ook zij, ten lange leste komt Nebukadnezar bij Daniël terecht. Waarom dan pas? Die gebeurtenis van 30 jaar geleden weet hij heus nog wel. Maar hij zal gehoopt hebben dat zijn eigen tovenaars hem deze keer toch wel zouden kunnen helpen. Wel de uitleg zouden kunnen geven. Nebukadnezar wist wie Daniël was. En hij moest het erkennen dat de God van Daniël en zijn vrienden een andere God was. Was hij bang voor Daniël? Want dat was toch een voortdurende klop op zijn geweten. Net als bij Johannes de Doper ten aanzien van Herodes. Voelde hij wel, Nebukadnezar, dat het gedrag van Daniël eigenlijk een voortdurende veroordeling voor hem was. Ja, zo kan dat gaan. Al die tijd blijf je je verzetten. Tegen beter weten in. Niet luisteren naar de raad van je ouders, van ambtsdragers, alle waarschuwingen in de wind slaan. God buiten je leven houden, net als Felix. Een bekend voorbeeld uit het Nieuwe Testament. Wel eens onrustig geworden, zo onder de prediking, onder de roepstemmen die er zijn en die er in de afgelopen tijd toch ook wel weer heel veel geweest zijn hier op Urk. En toch stel je die beslissing uit. Voor ditmaal ga heen, zei Felix. En als ik gelegene tijd zal verkregen hebben, zo zal ik u tot mij roepen. Je leest de Bijbel niet zoveel meer. Het liefst zou je niet naar de kerk gaan, maar ja, je kon er niet onderuit. Op de vlucht in feite voor de Heere. De Heere die je naloopt. die je genade wil bewijzen. Overhard je niet, maar laat u leiden, klinkt het toch? Heden, zo gij zijn stem hoort. Nebukadnezar heeft de profeet van God niet nodig gehad, dus ook God niet. En er waren nog wel zoveel wonderlijke dingen gebeurd. Hij heeft de Heere niet nodig. En nu ten lange leste laat hij dan Daniël toch komen, omdat de wetenschap hem niet kon helpen. En als Daniël dan die droom hoort, is hij erg geschokt. Hij is verbijsterd. Hij kan een tijd lang geen woord meer zeggen. Zo diep treft het hem. Zo bewogen is hij met het lot van zijn naaste. Daniël beeft onder het woord van God. En als Nebukadnezar hem dan aanspoort om te spreken, dan geeft Daniël de boodschap door. Onverkort, niet uit leedvermaak, maar uit bewogenheid. Hij gaat het slecht nieuwsgesprek niet uit de weg. Hij is geen profeet of geen vader of moeder die komt met een aangepast evangelie. De ware profetengemeente die camoufleren niet. Ze weten alleen de waarheid kan ons vrijmaken. Die boom die u gezien hebt, o koning, dat bent u. U die groot en sterk bent geworden, want uw grootheid is zo gewassen, zo toegenomen, dat ze reikt tot aan de hemel en uw heerschappij aan het einde van het aardrijk. Net als Nathan, hè? Gij zijt die man. En die wachter die van de hemel afkwam en die zei dat die boom omgehakt moest worden, maar dat die stam en die wortels moesten blijven staan, dat betekent dat dat zijn deel zou zijn, dat zijn deel zou zijn met de dieren van het veld. Dat was een engel, een wachter uit de hemel. Daniël die vertelt dus aan de koning het besluit van de Allerhoogste dat Nebukadnezar door de mensen verstoten zal worden en aan een dier gelijk zal worden. Gras zal eten als de ossen. Totdat er 7 tijden zullen voorbij gegaan zijn. Maar ook dat zijn koninkrijk bestendig zal zijn nadat hij zich bekeerd zal hebben. En gezegd zal hebben dat de God des hemels Heerser is. Daarom, o koning, laat mijn raad u behagen en breek uw zonde af, staat er, door gerechtigheid en uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen of er verlenging van uw vrede mocht wezen. Misschien zal het dan verlenging van uw vrede zijn. Wat was de zonde van Nebukadnezar? Hoogmoed. Aan zijn macht zal een einde komen. Hij zal vernederd worden. Een tijd lang zich als een beest gedragen, totdat hij tot de erkenning zal komen dat niet hij de Almachtige is, maar de Heere. Hij had de heerschappij over de volkeren, maar hij zou de heerschappij over zijn geestesvermogen verliezen. Aan een beest gelijk. Nog ontvangt dus Nebukadnezar nog gelegenheid tot bekering. Daniël die dringt erop aan om de zonde van geweldpleging, maar ook de zonde van nalatigheid, geen genade bewijzen aan ellendigen, om met die zonde te breken. Uit bewogenheid met het lot van Nebukadnezar vermaant hij hen, ondanks het risico dat het verkeerd zal vallen bij Nebukadnezar. En wat zal dan Daniël te verwachten hebben? Ja, maar deze profeet wist het. Ook Nebukadnezar zal voor God moeten verschijnen. En hoe zullen we ooit God kunnen ontmoeten? Als we niet geleerd hebben om voor hem te knielen. Om hem nodig te hebben als onze verlosser. Luister naar mijn raad, koning. Breek met de zonde in je leven. Dan zal God zijn oordeel nog inhouden. En dat is ook gebeurd. Nebukadnezar heeft 12 maanden uitstel gekregen. Vers 29. De Heere legde nog mest om de boom, ook nog dit jaar, heden der genade. Ziet u, het is nog een laatste appel. Hij kan er nog aan ontkomen door zich te vernederen. Breek uw zonde af door gerechtigheid te doen. En uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan ellendigen. De bijl ligt reeds aan de wortel van de boom. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. 7 tijden zou de straf duren. Wij weten niet precies of dat nou 7 jaar zal zijn, het kan korter zijn. Maar in ieder geval wel 7 tijden, dat wil zeggen het duurt de door God vastgestelde tijd. 7, het getal van de volheid. Nou, Nebukadnezar zal best geschrokken zijn. Maar naarmate de tijd verstreek, zal hij gedacht hebben, zou het allemaal wel waar geweest zijn? Er gebeurt helemaal niets. Het zal wel meevallen. Je moet het ook niet zo somber inzien. Misschien ging het al een heel tijdje goed en was hij onder de indruk, dat zou ook kunnen. Maar er volgde geen bekering. De verandering was slechts van tijdelijke aard. De Heere wachtte, net als bij de zondvloed. Daarom staat er ook nadrukkelijk dat hem na verloop van 12 maanden, hoort u, niet een jaar, maar 12 maanden... die straf overkwam. Daar hoor je als het ware die langmoedigheid van de Heer in. Elke maand maar weer wachten. Langmoedigheid. Nebukadnezar had een voorwaardelijke straf gekregen met een proeftijd van 12 maanden. Maar hij ging door met zondigen. Trots als een pauw loopt hij op een dag over het dak van zijn paleis. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Babel, ja jongelui, een wereldstad, 100 tempels, 10 paleizen, meer dan 60 kilometer lang is de omtrek van de muren, meer dan 45 meter zijn ze hoog en zo breed dat er wel 6 wagens naast elkaar kunnen rijden. Een 6-baans weg, moet u zich voorstellen. Nebukadnezar was niet alleen veldheer, hij was ook een paleizenbouwer. Een machtige vesting had hij van Babel gemaakt. Kunstenaar en bouwmeester was Nebukadnezar. Alles tot zijn eer. Er zijn miljoenen straatstenen opgegraven en op elke steen staan de letters van de vorstelijke titels van deze koning. Ik, ik, ik. Grootspraak. Mijn werk. Niet wij, werknemers, niet door Gods genade heb ik dit tot stand mogen brengen. Onder zijn toelating, leiding, zegen, niets van het alles. Nou zegt iemand misschien vanmorgen, maar heeft hij niet voldaan aan de opdracht die de Heere zelf gegeven heeft? Gelijk in het begin toch al, de aarde bebouwen en bewaren. Nee, gemeente. Dat is een karikatuur. De aarde bebouwen en bewaren, dat kan alleen op de juiste wijze gebeuren in de dienst van de Heer. En luisterend naar zijn woord, in gebondenheid aan het proefgebod, zoals dat in het begin ook gegeven is. Het woord van de Heer, gehoorzamen aan de grote schepper van alle dingen. De koning van Babel heeft de cultuuropdracht losgemaakt van het gebod van God van de beginnen. En dat loopt altijd spaak. De wereldboom moet worden omgehakt. Babel, het centrum van de wereldcultuur van die dagen. Weet u, de Babelcultuur kent geen barmhartigheid. Gerechtigheid betrachten. Breken met ongerechtigheid. Genade bewijzen aan ellendigen. Nebukadnezar bouwde voor zichzelf. Het hart is eruit, laat de Heere hier horen. Het rijk van het beest. We zien dat in Openbaring, in het boek Openbaring. Het rijk van het beest wordt door dezelfde geest getypeerd. Het is een genadeloze cultuur. Het beest gaat als een beest tekeer. Nou, dat zien we vandaag toch voluit. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? En terwijl hij dit zegt, valt de Heer hem in de rede. Hij maakt aan die taal van Nebukadnezar abrupt een einde. Ineens verliest hij zijn verstand. In vers 31 klinkt een stem loodrecht uit de hemel, bij de hoge God vandaan. Zomaar van het ene moment op het andere moment komt er een einde aan Gods geduld. Direct gaat het woord van God in vervulling. Het geniale brein, dat wordt door waanzin verduisterd. Geen ding geschiet er ooit gewisser, zongen we, dan het hoog bevel van 's Heere mond. Het ging uit zijn lippen, ging, blijft vast en onverbroken. Nebukadnezar, die krijgt een vreselijke ziekte. Komt vaker voor. Lycanthropie. Dat is de waan dat je een bepaald beest bent en dat je je ook zo gaat gedragen. Een ontluisterende psychische ontsporing die gelukkig maar heel zelden voorkomt. Het heeft hier alles te maken met de hoogmoed van deze koning. Nebukadnezar wilde als God zijn. Meer dan een mens. Als beest zal hij worden. Minder dan een mens. God zal laten merken dat er grenzen zijn. Nu is het genoeg. Ja, gemeente, dat is wat anders dan wat men vandaag ons wil doen geloven. Dat de mens zou afstammen van een aap. Je ziet Nebukadnezar, jongens en meisjes, gaan dan door die hangende tuinen, grazend als een beest. Zijn haar en zijn nagels laat hij groeien, zodat het manen worden en klauwen. Niet meer in staat om te regeren, koning af, verstoten. Ja, God laat hem nog wel in leven, hoe verdierlijkt ook. Dat is nou wat overblijft van die geweldige boom. Een kale stam, wortels, meer niet. Het is heel opmerkelijk dat er in vers 28 gesproken wordt in de derde persoon. En aan het slot van vers 34 spreekt Nebukadnezar weer, zoals in het begin, in de eerste persoon over zichzelf. Maar in dat middenstuk spreekt hij over zichzelf in de derde persoon, alsof hij de geschiedenis van een vreemde vertelt. Het was ook buiten zijn bewustzijn omgegaan. Hij was zichzelf niet meer, buiten zijn zinnen. Na 12 maanden was Nebukadnezar nog dezelfde. En dat wordt hem nu, zoals ik al zei, ik las dat ergens, aan zijn verstand gebracht door hem van zijn verstand te beroven. En zo is het. Als een mens vergeet dat hij schepsel is, afhankelijk van God, dan heeft dat beestachtige gevolgen. God weerstaat de hovaardigen. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Ieder mens kan getroffen worden door een of andere geestesziekte. Er zijn mensen die denken dat ze Napoleon zijn. Laten we onze gezondheid waarderen. Maar denk niet dat ziekte altijd een straf is vanwege bepaalde zonden. Dat kan wel, jazeker. Denk eens aan Gehazi, jongens en meisjes. Die wilde wat van de Aman hebben, toch? Nou, hij kreeg het ook. Meelaatsheid. Hij werd meelaats. Maar er is wel een algemeen verband met de zonde. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. We moeten oppassen dat we door een verkeerde toepassing te maken iemand niet dieper in de ellende brengen. Dus denken dat altijd dat ziekte, dus zeg maar, straf is op bepaalde zonden. Job was rechtvaardig, staat er. En juist afwijkend van het kwaad. Maar die houding van Nebukadnezar, die tekent de toestand van de gevallen mens. Wat zijn we door onze val in Adam geworden? Eerovers van God. Dan schrijven we alles toe aan onze eigen macht en kracht. Ik. Nou, dat is precies het omgekeerde van wat we vinden in het Onze Vader. Niet u is het koninkrijk en de heerlijkheid, maar van mij. Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten en zit in het binnenst van mijn ziel ten troon. Zo dichtte Kloos Willem Kloos eens. Dat kan ook heel subtiel, hoor. In keurige refo-verpakking. Dat er soms gezegd wordt, ja, met gepaste trots mag ik toch zeggen, dit en dat gedaan, bereikt. Met gepaste trots. Gemeente, trots past ons niet. Wat heb ik dat ik niet ontvangen heb? Je kunt op allerhande manieren trots zijn. Je kunt trots zijn op je gezondheid, op je auto, je huis, je bedrijf. Dat is ook kerkelijke hoogmoed. Des Heren tempel zijn deze. Nebukadnezar, die wist wel dat hij die boom was die tot aan de hemel groeide en waar alles en iedereen van afhankelijk was. Maar als die boom tot in de hemel wil groeien, als Nebukadnezar als God wil zijn, dan is er opeens die wachter. Die engel die de grens tussen hemel en aarde bewaakt. Denk ook aan de torenbouw van Babel, daar maakte de Heer er ook een eind aan, is niet waar? Zo ook hier. Alle moois is er vanaf. Totale ontluistering, een kale stronk blijft over. We leven in een verdierlijkte samenleving. Een waanzinnige wereld. Oh, we verbeelden ons wat. Ontzaglijk. Het beest heerst. Deze Babylonische hoogmoed leidt tot de val. Mensen lijden aan grenzeloze zelfoverschatting. Maar we hebben te vrezen, gemeente, dat de mens ook door middel van kunstmatige intelligentie zichzelf vernietigt. Gods woord, als we dat kwijt zijn, als dat het richtsnoer niet meer is, in onze samenleving, maar ook in ons persoonlijk leven, dan mis je ook de ware humaniteit. Dan gaan mensen zich als beesten gedragen, al zijn ze niet geestesziek. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Wat was nou de bedoeling? Dat het uitstel tot bekering zou leiden. Nog 12 maanden heeft de Heere gewacht. Nebukadnezar heeft de langmoedigheid, de verdraagzaamheid van God veracht. En dat gebeurt zo vaak. Dat ernstige, liefdevolle, welgemeende waarschuwingen in de wind worden geslagen. De oordelen die blijven aanvankelijk uit. Het geeft je misschien een opluchting. Er wordt nog mest gedaan om de boom. De Heere wacht nog, niet willende dat enige verloren gaan. Maar dan, hak hem om. Hij heeft onnuttig de aarde beslaan. Geldt dat nog van ons? God wederstaat de hoovaardigen. Dat heeft Nebukadnezar ondervonden. De mens is volmaakt door God geschapen. Adam en Eva wandelden in de hof. Prachtig was het, allemaal. Als koningen heersten zij, totdat de koningskroon viel ter aarde. Als mens mochten we blijven leven, ook al zouden ze straks sterven. Als mens mochten Adam en Eva ook blijven leven. Maar ze zouden toch op een bepaald moment sterven, als de beesten vergaan. Maar als koning moesten ze terugtreden. Het hart werd veranderd bij Nebukadnezar in het hart van een beest. Dan zie je de verdierlijking van het leven. Denk aan de huidige moraal. Als het gaat om abortus, euthanasie, in plaats van de seksualiteit, noem maar op. Asaf heeft zichzelf leren kennen toen hij zijn zonde ging zien. Door het ontdekkende licht van Gods geest, toen hij het heiligdom inging. Wat zei hij toen? Ik was een groot beest bij u. Dan kunnen we zeggen van, vreselijk toch, hè, die Nebukadnezar. Maar laten we ons niets verbeelden. De zonde van Nebukadnezar, dat is ten diepste ook onze zonde van nature. En zo dikwijls ook na ontvangen genade. Is er altijd oprechte dankbaarheid als het gaat om ons dagelijks brood bijvoorbeeld? Of, wij hebben het goed gedaan. Ik heb het wel gemaakt. Ik heb het toch met mijn eigen handen verdiend. Ik heb er mijn tijd toch voor gegeven. Nooit trots geweest op je baan, op je inzet, je werkstuk, je diploma. Ik heb er toch voor gestudeerd. Je kinderen, kan toch ook? Het zit er bij ons allemaal in, gemeente. Zelfs geestelijke hoogmoed. Daarom is het zo belangrijk dat we ook bidden, telkens weer ook bidden. Heere, zie of er in mij een schadelijke weg is en leid me op die eeuwige weg. Als het oordeel voltrokken is aan het dorre hout, Nebukadnezar, wat zal er dan gebeuren met het groene hout, met ons, die het zo goed weten? Daniel had duidelijk gewezen op het uitstel dat de Heere gaf, op de langmoedigheid van de Heere. En dat doet de Heere telkens weer. Zoek de Heere, zegt hij, terwijl hij te vinden is. De goddelozen verlaten zijn weg en hij bekeren zich. En weet u, hoe kan dat nou? Hoe is dat nou toch mogelijk? Nou, dat is nou mogelijk gemaakt door de Heere Jezus Christus, de hoogste profeet en leraar die zichzelf vernederd heeft. Die de levendmakende geest verworven heeft, die harten kan breken. En daarom laten we bidden, Heere, wil mijn misdaan die u tergen, wil ik niet verbergen. Heer, ontdek me er ook maar meer en meer aan, maar vergeef ze genadig. Gods langmoedigheid is nog niet ten einde. Maar er komt een dag dat de tijd van de straf voor Nebukadnezar om is. En Nebukadnezar opkijkt naar boven. Dat is mooi. Dat doet een beest niet. Eerste teken dat zijn verstand terugkomt. Hij moet zich toen gerealiseerd hebben wat er gebeurd is, gezien hebben waar hij zich bevond, in het veld, in de wei, met een vervuild lichaam, beestachtige klauwen en haar. Hij herinnert zich de boodschap van Daniel. Dat is heel opmerkelijk weer. Vanaf dat ogenblik spreekt de koning weer in de ik-vorm. Hij beleeft nu de dingen weer heel bewust en het is niet meer alsof hij over een ander spreekt. Het eerste wat hij doet is dan een loflied zingen ter ere van de Allerhoogste. Er is een duidelijke tegenstelling in de woorden van vers 34 en in vers 30. In vers 30 klinkt het, mijn is het koninkrijk. En nu in vers 34, zijn heerschappij, zijn koninkrijk. Hij prijst God als de Allerhoogste en verheerlijkt hem. En ook erkent hij dat God soeverein is. Zijn doen is goed, is majesteit. Hij doet zijn wil in hemel en op aarde. Wat denkt u? Heeft hij zich nou vernederd onder de krachtige hand van God? De dienaren die zien die verandering. Hij vertoont weer normaal gedrag. Ze halen hem terug. Nebukadnezar tekent het op in de annalen van zijn koninkrijk, een proclamatie zoals er staat in vers 1 en 2. Koning Nebukadnezar aan alle volken, natie, tongen die op de aarde zijn, op de ganse aardbodem, aan alle volken, en dan zegt hij het, het behaagt mij te verkondigen de tekenen en de wonderen van de Allerhoogste God die hij aan mij gedaan heeft. Iedereen moet het weten. Geweldig toch? Horen we vandaag maar zoiets uit de mond van alle hoogswaardigheidsbekleders. In deze tijd waarin de naam van God zelfs uit de troonrede zo hoog nodig moest weggehaald worden. En het ambtsgebed aan het begin van de gemeenteraadsvergaderingen weg moest. God heeft op deze wijze uit de mond van Nebukadnezar zijn lof gehaald, ja. Als aardrijksvorsten zullen, Heer, uw lof en eer alom doen horen. Was dit nou echt de bekering? Want we weten toch, het moet waarheid in het binnenste zijn, niet lichtvaardig. Laat ons zelf onderzoeken. Doorzoek u zelf nou, ja, zeer nauw. Want er is ook namaak. Dat is met geld zo, maar dat is ook in het geestelijke zo. Er is schijngeloof, er is schijnbekering. Is het bij ons echt? In hoofdstuk 2, vers 47, bij de uitleg van die droom, van dat beeld met het gouden hoofd, horen voor het eerst die belijdenis uit de mond van Nebukadnezar. Het is de waarheid dat uw God, zegt hij, een God der goden is en een Heere der koningen en de verborgenheden openbaart. Een God der goden. Een soort oppergod dus, zoals bij de Grieken Zeus een hoofdgod is, de belangrijkste. Die kan wat andere goden niet kunnen. Nou, dat is gebleken toen, doordat hij verborgenheden kan openbaren. God is groot, verder gaat het niet. Oppervlakkig, toch? Nebukadnezar is niet van plan om te breken met Bel en met Nebo. Geen wezenlijke verandering, integendeel. In hoofdstuk 3 van het boek Daniël bouwt hij juist dat grote beeld van zichzelf in het dal van Dura. Na het wonder van die bewaring van Daniëls vrienden in die vurige oven, looft hij God opnieuw. Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Hij is diep onder de indruk. Die God moet hij te vriend houden. Want er is geen andere God, zegt hij, die al zo verlossen kan. Ieder die die God lastert, moet in stukken gehouden worden. Alles moet kort en klein geslagen worden. Alleen, dat beeld niet. Nebukadnezar blijft de zonde vasthouden. Ziet u wel? In hoofdstuk 4 is hij nog niet op zijn plaats, op de plaats van een boetvaardige zondaar. Daniël had hem oprecht en ook ernstig opgeroepen tot bekering. Blijkbaar wist Daniël dat ondanks alles wat er gebeurd was in die voorafgaande hoofdstukken, de zonde nog in het hart van Nebukadnezar volledig tierde. Maar zelfs die droom en de uitleg van het aangekondigde oordeel brengt hem niet tot bekering. 12 maanden later klinkt het uit de mond van Nebukadnezar immers. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Ik ben belangrijker dan God. En als de Heere dan na 7 tijden hem genezing geeft, dan komt er weer een getuigenis. Is hij dan echt bekeerd? Buigt hij dan in stof? Ik weet dat er verklaarders zijn die dit heel positief waarderen en die eigenlijk de kant uitgaan van dit is een echte bekering geweest, maar ik geloof dat absoluut niet. Die publieke verklaring, die proclamatie aan de volken, is in feite een mededeling dat hij weer genezen is. Hij roept zijn onderdanen niet op om de afgoden te verlaten en de enige ware God te gaan dienen. Hij noemt Daniël niet bij zijn Hebreeuwse naam, Daniël, God is mijn rechter. Maar hij blijft hem noemen Beltsasar. Naar de naam van mijn God, staat er in vers 8 van dit hoofdstuk. En dat is dan, als hij terugziet op wat er gebeurd is. Het is een proclamatie. Dan is er nog geen verandering. Bel beschermt zijn leven. Dat betekent die naam, Beltsasar. En in vers 36, daar lees je ook weer zoveel dat woordje mijn en mij. Je krijgt toch de indruk dat hij voor alles de volken wil laten weten dat hij er weer is. En dat hij macht heeft ook, alle macht weer. Wel gebogen, maar niet verbroken van hart. Er is wel vooruitgang, maar geen verootmoediging. O ja, in hoofdstuk 4, vers 37 en in vers 34 en 35 zegt hij meer dan voorheen, maar je mist iets. En daar moeten we altijd op letten, gemeente. Ook als ambtsdragers hebben wij erop te letten, broeders, in het pastoraat. Dat je niet alleen let op wat er gezegd wordt, maar ook wat er niet gezegd wordt. Er komt geen schuldbelijdenis, terwijl hij toch in de zonde leefde. Daniël heeft hem er duidelijk op gewezen dat hij moest breken met de zonde door gerechtigheid te betrachten en breken met de ongerechtigheid door genade te bewijzen aan ellendigen. Hij leefde voort in de zonde van de afgoderij. Wat is afgoderij? Dat je naast God iets hebt, of in de plaats van God, maar ook naast God, dat kan ook, waarop je vertrouwen stelt. De woorden van de Heere worden dan in twijfel getrokken. Hij leefde in de zonde van zelfverheffing, hoogmoed, ongeloof. Dat was toch ook de zonde waardoor Israël niet in Kanaan kwam? Bij de waarachtige bekering ga je zonde zien door het ontdekkende licht van Gods geest en je gaat het ook belijden. David, die wandelde ook eens op het dak van zijn paleis. Maar hoe anders is het als hij ontdekt wordt aan zijn zonde en schuld. Lees Psalm 32 en Psalm 51 maar eens. Ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. Denk ook eens aan die tollenaar en die verloren zoon. Nebukadnezar is nog ongebroken. Wat heeft de Heer een werk aan een mens? Wat had God al niet gedaan ook? Wat had God al niet gedaan aan Israël? Toen alles wat mijn almacht wrocht, zingen we, hen niet bewoog om mij te vrezen, zijn wij gewillig. Is ons hart al getroffen? Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u lijden. In de tijd van Noach kregen de mensen nog 120 jaar de tijd. Maar er komt een einde aan Gods geduld. Een einde aan Gods genade. Ontzet het om dan te ontdekken dat het voor eeuwig te laat is. Helaas was het een tijdelijke bekering, een halve. Spoedig hierna is hij gestorven in 562. U ziet wat een worsteling de Heere doet in dit hoofdstuk om een zondaar te behouden. Ook deze heiden, die wredaard, hij brengt hem elke keer weer tot dat punt dat hij moet erkennen. God is God. En wat is dat waar gebleken? Dat God geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar dat hij daarin lust heeft dat de goddeloze de zondaar zich zal bekeren en leven. Zo vol van genade is de Heere. Nebukadnezar kwam niet verder dan de erkenning dat God soeverein is. In vers 35 zegt hij, er is niemand die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen, wat doet u? Alleen doffe berusting. Hij komt uiteindelijk niet uit boven die denkwijze van de heidenen. Dat is erg als ze de handen van God niet zien, zoals ze uitgestrekt zijn naar een afkerig en weerspannig volk. Handen zoals ze zijn uitgestoken in de Heer Jezus Christus. Op het kruis van Golgotha komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. O, wat slaan we die handen vaak af. Ja, van nature allemaal. Handen die hij in zijn ontferming naar u, naar jou heeft uitgestoken. Staat er ook, we keren ons een ieder naar onze eigen weg. We roepen de Heere tot verantwoording. Heere, waarom doet u zus en waarom doet u zo? In plaats dat we leren buigen, Heere. Maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Zijn wij van onze hoogmoed afgebracht? Beseffen we dat wij elke dag leven, gemeente, van zijn genade, op kosten van de ander, van hem, die het tegenbeeld is van Nebukadnezar. Hij die zichzelf niet tot de hemel toe verhoogde, maar zich vernederde, uit de hemelse heerlijkheid kwam en tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel is gegaan, opdat wij tot God genomen en nimmer meer door hem verlaten zouden worden. Hij wilde geboren worden in een beestenstal. Deze koning, Jezus Christus, opdat er voor beesten plaats zou zijn in de hemel. Als een worm en geen man kroop hij over de aarde, zegt Psalm 22, in de hof van Gethsemane, om de koningskroon voor zondaren weer uit het slijk te halen. En opdat ze straks met hem als koningen zouden heersen. En ze zingen het in de hemel. Gij zijt waardig te ontvangen de lof en de eer en de aanbidding. De afgehouwen tronk van Izii, een scheut uit zijn wortelen, ging vrucht dragen. De boom waarvan sprake is in Ezechiël 17, moet u thuis maar eens lezen, ook een boom. Stekje dat de Heere vanuit Babel geplant had op de berg van zijn heiligheid. Wijst op de Heer Jezus Christus. Vogels van diverse pluimage mogen zich daarin nestelen. Nog is er plaats in de boom van zijn koninkrijk. Een boom die nooit omgehouden zal worden. Het eindigt niet in Babel, gemeente, de stad van het beest. Gods woord spreekt over die stad die fundamenten heeft. Welks kunstenaar en bouwmeester God is. en over inwoners die wandelen aan de rivier van het levenswater en in de schaduw van de boom des levens. Er staan wachters bij dat nieuwe Jeruzalem, ja. Maar voor wie het heil des Heren wachten, is er toegang, vrije toegang voor alle die hun klederen gewassen hebben in het bloed van het lam, staat er in Openbaring. Eind deze belijdenis van Nebukadnezar, dat heeft ook iets van een voorspel, zou je kunnen zeggen, van de jongste dag. Dan zal alle knie zich voor deze koning der koningen buigen en alle tong zal belijden dat Jezus Heere is, tot eer van God de Vader. Maar laat het toch dan niet zo zijn dat het tegen wil en dank is. Het is nog het heden van de genade. Vorst Immanuel kan en wil onwilligen, zeer gewillig maken. En daarom tot hem. En laten we dat zingen, wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven. Wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadigheen. Amen. Laat wij bidden en danken. Heren, waar zouden we ook anders op vertrouwen dan op u alleen? Want u bent het die gekomen zijt naar een wereld vol ellende, vol zonde, om te zoeken en te zaligen wat verloren was. U hebt de weg gebaand naar dat hemelse Jeruzalem, naar het hart van u, o Vader van alle barmhartigheid. Wil door uw Heilige Geest de stille naprediker van dit alles zijn in ons hart, nu we deze plaats weer gaan verlaten. Heere, wees met ons. Bekeer ons, dan zullen we bekeerd zijn. Trek ons, dan zullen we u nalopen. Het behaagt u toch door de dwaasheid van de prediking zalig te maken. Danken u, Heere, voor het moment dat we mochten hebben, zo samen met elkaar. En geef toch dat uw woorden, die alle aanneming waard zijn, zullen overdenken. Dat het ons brengt aan de troon van uw genade. Om dat verdere onderwijs dat we nodig hebben, ook nadat we genade ontvingen. We bidden u, zie in gunst op ons van boven, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot op Psalm 138, daarvan het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van 's Heere wegen. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog, die nederig knielen. Derde van 138. Ontvang biddend de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.